Deze tijd van het jaar geeft mij toch aanleiding genoeg om stil te staan bij het allereerste begin van de prediking van het evangelie. En deze keer bedoel ik daar niet mee Handelingen hoofdstuk 2, maar Romeinen hoofdstuk 1, waar wij in de Romeinenbrief immers een uiteenzetting krijgen over niet de verkondiging als zodanig, maar wel over de werking als zodanig van het evangelie. Want hoe dan ook, het evangelie is het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus. En die Zoon, Jezus Christus, wordt ons gepresenteerd, ik bedoel dus gepredikt, als niet degene die op aarde leefde en stierf en een goed mens was en onze voorbeeld heeft nagelaten. Dat is de verwarring met Boeddha. Volgens Sir Robert Anderson, meer dan 100 jaar geleden schreef hij dat. Dan ben je in de war met Boeddha. Maar goed. Maar ons wordt gepredikt, de Heer Jezus Christus, als degene die nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods. Deze woorden zijn niet uit Romeinen 1, maar uit Hebreeën hoofdstuk 1. Maar in Romeinen 1 stelt de apostel Paulus zich voor op een wat uitgebreide wijze als de schrijver van de brief, uiteraard als de afzender. En daar schrijft hij in Romeinen 1 vanaf vers 1: Paulus, een dienstknecht van Jezus, dat een moet je weglaten. Ik stoor me er altijd aan, ik vind het een verzwakking. Dienstknecht van Jezus Christus. Dat wil zeggen, de term duidt wel degelijk op zijn eigen verantwoordelijkheid. En niet als een gedeelde verantwoordelijkheid, maar als een die je hoogst persoonlijk draagt. Daarom heet het bij gelegenheid ook mijn evangelie. Dikwijls opgevat alsof het een ander evangelie zou zijn. Maar dat kan niet, want Paulus zegt, er is maar één evangelie. Hij zegt, het is mijn evangelie, soms ons evangelie trouwens, is de strekking daarvan in de eerste plaats dat hij daar verantwoordelijk voor is. Dat het zijn opdracht is, dat het zijn last is, met een term ook uit het Oude Testament dan maar. U weet wel, de last van enzovoorts. De opdracht van een bepaalde profeet. Maar hij is dienstknecht van Jezus Christus, feitelijk slaaf, want dat is de normale vertaling eigenlijk van de term. Doulos. Een slaaf, dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel. Afgezonderd tot het evangelie van God. Dat wil zeggen, Paulus is gewijd aan het evangelie van God. Is geroepen om dat te bedienen. Maar dat betekent impliciet. En hier voor deze gelegenheid een keer expliciet, dat hij is afgezonderd van, nou ja, de wereld, terzijde gezet, apart geroepen, zoals eens Israël als heel volk. Dat was, dat ik daarbij stilsta, is omdat, maar ik wilde daar niet op ingaan, maar is omdat wij bij het begrip heiligen, heilig en heiliging, leren, omdat het overal in de boekjes staat, dat het betekent apart zetten. En dat betekent het dan misschien wel, maar dat is niet de echte betekenis van de term. De echte betekenis van heiligen is wijden aan. Ergens aan toewijding. Heilig mij de zonen van Aaron betekent niet zet ze apart, hoewel het dat inhoudt. Maar de echte betekenis is wijd ze aan mijn dienst, enzovoorts. Dat is wat heiliging is. Heiliging, ons Nederlandse woord betekent dat trouwens ook, want heiliging komt gewoon, is gewoon hetzelfde als heling, en het is heelmaking, eenmaking. Dus je kan nooit zeggen, het betekent apart gezet worden, want dat is het tegenovergestelde zelfs. Heb je dat nog? Het is één woord niet met. Alleen, geheiligd worden voor de dienst aan God, om zo te zeggen, betekent dat men geroepen wordt uit, afgezonderd wordt van de wereld. Beide woorden staan er, namelijk geroepen, apostel, zendeling, zo je wilt. En daarmee afgezonderd, niet van, maar afgezonderd tot het evangelie van God, want daar zou hij zich aan wijden. Zoals gezegd, daarom heet het ook het evangelie van Paulus. Hij noemt het althans zijn evangelie. Waarna wij die zin krijgen die tussen haakjes staat, want zo gaat het dan meteen, tussen zinnen. Ik vind hem prachtig, want er staat het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, want het evangelie is van oudsher beloofd. En het is pas in werking getreden, als dat het goede woord is, bij de opstanding van Christus. Dat staat in de volgende verse, dus daar kom ik vanzelf op. Maar deze zin in vers 2 tussen haakjes is een nadere verklaring van het begrip evangelie. Ik neem ook aan dat u dat inmiddels wel weet. Ik heb u wel vaker gezien, bedoel ik maar. Evangelie vertalen wij met blijde boodschap. Dat is ten onrechte. Het betekent de verwachte boodschap. En of je dat blij vindt, dat is nog tot daar en toe. Het is in ieder geval goed, de goede boodschap. Dat is iets neutraler in de zin van, dat is de boodschap waar iedereen op zat te wachten. De boodschap is immers gewoon dat de Messias verschenen is en dat God zijn beloften vervuld heeft door de opstanding van Christus, door hem uit de dood op te wekken enzovoorts. En daar was het wachten op. En in de populaire variant, die van Anne de Vries zal ik maar zeggen, ik weet niet of dat zo is, maar ik bedoelde die van de kinderbijbel, bedoelde ik eigenlijk, is het natuurlijk zo dat de mensen wachten op de komst en dus op de geboorte van de Messias, de beloofde zoon van David, enzovoorts. En zie, Maria verwachtte dat ook, want het is zo weer kerst, Maria verwachtte dat ook en daar verscheen dan de engel. En toen hebben ze daar een grote kerk gebouwd, waar ze tot vandaag geld aan verdienen. Omdat wij er ook wel eens naartoe gaan, zal ik maar zeggen. Ik vind het allemaal wel grappig, dit soort dingen. Maar toen maar. Het wachten was op de vervulling van Gods beloften. En die beloften zijn vervuld niet zozeer in de geboorte van de Heer Jezus. Want daar zat eigenlijk niemand op te wachten, strikt genomen. De bedoeling was dat de Messias zou komen. Hebben jullie dat nog? En of het kind in de kribbe, ook al was het een wieg, maar of het kind in de kribbe dat nog eens ooit zou worden. Ik weet dat mensen daar moeite mee hebben met dit soort terminologie, met dit soort uitspraken. Maar het kind in de wieg, ook in de kribbe, moet nog wat worden. Wat wil het later worden? Je komt een kind tegen, wat vraag je? Wat wil je worden? Toch? En dat is het grote dilemma. En tegenwoordig houden ze dat zelfs voor als je al gepensioneerd bent. Wat wil je laten worden? En dan kan je alsnog een cursus volgen bij het PBNA, het LOI en wat was ook alweer. Toch? Want ze verdienen geld aan die cursussen. Dat kloppen ze jou uit je zak. Maar bestaat het nog, PBNA? Ik heb een diploma ook nooit gehaald, dus het doet er verder ook niet toe. Maar doe maar. Er moest nog wat worden. Daar was het wacht op. Evangelie. Het is een wat ingewikkeld verhaal. En een andere keer leg ik het uitgebreider uit. Maar evangelie is de vertaling van een Hebreeuwse term in de Septuagint. Dus de Hebreeuwse term bezer of bazar. Afhankelijk hoe je het uitgesproken gehad had willen hebben. Dat weet niemand. Maar toen maar. En dat is het woord voor vlees. Maar het is ook het woord voor het evangelie. Als je in het Oude Testament in de Statenvertaling leest evangelie of blijde boodschap, dat lees je dan, hè? Of goede boodschap, in Jesaja 40 bijvoorbeeld, dan is het dat woord. En het woord is eigenlijk letterlijk vleeswording. Dat betekent dat het gaat om iets dat gestalte gekregen heeft. Vleeswording, iets wat aangekondigd was, wat eenmaal zou tot stand komen, gebeuren, verschijnen of wat dan ook. Materialiseren, kristalliseren, wat zijn de woorden daarvoor? Dat heet gewoon vlees worden. Vlees, dat woord is het in het Hebreeuws, letterlijk. En dus, dat is de betekenis van het begrip evangelie. Het evangelie van God wil zeggen dat het de boodschap is dat wat God beloofd heeft gerealiseerd is geworden. En ik weet dat het hier geen belangrijke rol speelt in dit schriftgedeelte, maar staat erbij. Het welk hij tevoren beloofd had, Paulus schrijft in het Grieks. Maar hij legt erbij uit wat de Hebreeuwse betekenis van het oorspronkelijke woord is uit de Bijbel. Heb je dat? Welk hij tevoren beloofd had. Datzelfde geldt ook voor Galaten hoofdstuk 3. God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd zeggende, enzovoorts. Heb je dat nog? Het was beloofd. De verschijning van Jezus was niet zomaar een gebeurtenis in de geschiedenis waarbij je zo je twijfels kunt hebben of iets dergelijks, of waar je blij mee bent of wat je allemaal zeker weet. Het is de verschijning van degene die vanaf bladzijde 1 van je Bijbel beloofd is. Van, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, is de belofte feitelijk, nou ja, de aankondiging van wat God zou doen. En over het hoofd van Adam, de eerste Adam heen, zijn die woorden van toepassing uiteraard op de laatste Adam. En dat staat ook letterlijk in de Bijbel, dat dat zo is. Kortom, de prediking van het evangelie is de prediking van dat God zijn beloften uit het Oude Testament vervuld heeft. Je kunt geen Nieuw Testament hebben en dus ook geen Christus als je niet het Oude Testament hebt waarin deze dingen tevoren zijn aangekondigd. Goed. En dat staat er dus ook. Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten, en bovendien hadden die het ook nog zwart op wit gesteld. Want dat staat er dan bij. In de heilige schriften. En heilig betekent dus niet dat de schriften niet zondigen, want dat is helemaal onzin. Heilige mensen zijn ook niet mensen die niet zondigen, bedoel ik maar. Als het heilig is, is het gewijd aan de dienst van God. Is het tot eer van God. En dat is met die schriften uiteraard ook. Want die schriften zijn tot eer van God. Dat is ook, nou ja, eigenlijk het hoofdthema van heel dit Bijbelboek. Want het evangelie als zodanig is de prediking van feitelijk de dood. Maar meer nog, wat meer is, de opstanding van Christus en wat in die opstanding van Christus en sinds de opstanding van Christus tot stand gebracht is en wordt en zal worden. En wat God doet is, oké, het is tot redding van de mens, tot redding van de zondaar, maar dat is niet punt 1. Punt 1 is, het is tot eer van God. En dat is een van de belangrijke dingen die wij moeten leren. Nou ja, als we tot kennis der waarheid willen komen. Wat God doet is tot eer van God. Als je een andere doelstelling daarin wil zien, in wat God doet, dan raak je onderweg vanzelf de weg kwijt. Dan krijg je vragen waar je dus echt niet een antwoord op krijgt. Als er dan een God is, weet je wel waarom dan dit en waarom dan dat enzovoorts. Ja, je hebt een verkeerd beeld van wat God zou moeten doen. En dat bepalen wij niet. Hij bepaalt het en hij doet zijn werk. Hoe dan ook, het evangelie van God is dus de verwachte boodschap, als ik het eens zo mag zeggen dan, is de verwachte boodschap van God. En dan meteen vers 3. Ik ben blij dat de vertalers, want die zijn het, die hebben vers 2 tussen haakjes gezet, opdat we de hoofdzin zouden volgen. Het is het evangelie, de verwachte boodschap van God, van zijn zoon, dat wil zeggen aangaande, met betrekking tot zijn zoon. God heeft verkondigd iets over zijn zoon, wiens komst, als ik het zo moet zeggen, blijkbaar tevoren beloofd was. Het was tevoren aangekondigd, de komst van die zoon. Daarom heet het evangelie van God aangaande zijn zoon, waarna weer een stuk volgt tussen haakjes en de zin gaat verder aan het eind van vers 4. Jezus Christus onze Heer. En dan komt weer een stuk tussen haakjes, maar als je dat weglaat wordt het gewoon punt. De zin luidt dus dat Paulus is een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot en dus gewijd aan het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus onze Heer. En daar gaat de hele Bijbelse boodschap over. Dat is wat tevoren beloofd was en het is wat inmiddels is gerealiseerd. Wij hebben trouwens bij het lezen van de Bijbel de indruk gekregen dat profetie betekent spreken over de toekomst, profeteren. Dat is niet de betekenis van de term. De de gewone normale betekenis van het begrip profiteren is dat het gaat om God die zich openbaart via iemand die dan profeet heet. En de openbaring zelf via de profeet heet dan een profetie. Dat hoeft niet noodzakelijk over de toekomst te gaan. Dat kan ook over het verleden zijn, wat het maar is. Maar dat wij het idee hebben dat het over de toekomst gaat, komt natuurlijk omdat heel het Oude Testament door alles wat God profeteerde, alles wat God bekend maakte, handelde logischerwijze over wat hij zou doen in de toekomst. Zie? Dat is het belangrijkste aspect ervan. En wat God zou doen? Wel, hij zou die ene mens naar zijn beeld en gelijkenis maken. Ik gebruik maar het woord gewoon uit Genesis 1. En later in de Bijbel wordt dat gespecificeerd. Want dan vinden wij enerzijds de herhaling van dit soort beloften. Bijvoorbeeld via Abraham. U weet dat het nogal wat moeilijkheden opleverde. Om nageslacht te verwekken voor Abraham of zo. Ik weet nooit hoe ik dat precies moet zeggen. Netjes, maar dat ging nog niet vanzelf. De man bleek onvruchtbaar, zijn vrouw trouwens ook, enzovoorts. En er had nog wat voeten in aarde, maar we krijgen profetieën. Nee, profetie. God openbaart. Hij spreekt over de toekomst. Nee, alzo zal uw zaad zijn en dit land zal ik uw zaad geven. En Abraham zegt, Heer, wat zult gij mij geven? Want ik heb helemaal geen kinderen. Dat is Genesis 15, letterlijk. Hij zegt, en als ik doodga, dan gaat al mijn bezit, alles wat u mij gegeven hebt, gaat naar die man uit Damascus. Zodat je toch even denkt, Paulus. Eliezer. Gaat naar die Damaskener, staat het, naar die Damaskener, dat is de rentmeester, die blijft dan met de boedel, heet dat toch. Hij blijft met de boedel zitten, en wat het maar is. En dan zegt hij, nee, je zult een zoon hebben. Dat kon eigenlijk niet, maar het gebeurde dus wel. En dat is dus in zichzelf een blijde boodschap. En zelfs is dat een illustratie van wat dat begrip blijde boodschap betekent. De Heer zegt bij gelegenheid over een jaar. Vandaag over een jaar. Dat is niet hoofdstuk 15 geloof ik, maar een ander hoofdstuk weer. Maar vandaag over een jaar en Sarah zal een zoon hebben enzovoorts. En op het moment dat dat gebeurt, heet dat evangelie, blijde boodschap. Men zat erop te wachten, moest er een keer van komen, God had het beloofd. En zo wordt die belofte met betrekking tot Adam wordt herhaald bij Abraham. En natuurlijk bij Isaac, want daar doet zich hetzelfde probleem voor. Die man die wou zelfs helemaal niet trouwen, toch? Isaac, totdat er maar een vrouw bij hem werd aangeleverd, toen moest hij wel. Isaac nam nooit een initiatief, daar komt dat scheldwoord ook vandaan. Maar ik zal het niet noemen, want het heeft nog meer betekenis. Maar, hè? Isaac, ja. En dan heb je bij Jacob ook het probleem, er is dat gedoe met die vrouwen die dan nog verwisseld worden ook. En dan, nou ja. Maar het herhaalt zich, dit soort zaken, daar gaat het om. En nog een paar keer in de loop van de geschiedenis. Bij David. Die zonen roeien elkaar ook uit, weet u wel, de zonen van David enzovoort. Maar ja, het komt toch weer goed. En toen moest het via Bathsheba, maar die baat er een en die gaat ook dood na een week. Ja, ik zeg maar zoals dat was. Maar toch, het is een doorgaande lijn. Bij gelegenheid is het hele huis van David schijnbaar uitgeroeid. Dan hebben ze nog een babytje ergens achter de hand gehouden. Of althans een peuter enzovoort, dat weet u toch. En die wordt dan na verloop van tijd ten tonele gevoerd. Je komt de alle films. Nou ja, in allerlei films is dat thema uitgewerkt met andere namen, maar het is hetzelfde. Is er nog iemand van de koninklijke zaad? Nee, is uitgeroeid. Maar ja, dan komt er toch iemand enzovoorts. En niet alleen in films, maar ook in de Persische geschiedenis heb je dat nog. Heb je een pseudo. Goh, hoe heette die man? Pseudo. Was ook iemand die zich uitgaf voor degene die al dood was. Die was ook inderdaad dood. Maar hoe heet die? Pseudo. Smerdis, geloof ik. Nou ja, je ziet dat ik een jaar ouder geworden ben gisteren. Hè? Dat merk je, hè? Nou goed. Pseudo Smerdis. Iemand die zich voor de koning uitgeeft en het dan weer niet is, enzovoorts. Je kent dat langs alle kanten, maar dat heeft zich allemaal voorgedaan. Zelfs in mijn jeugd heb ik geleerd dat ooit een keer al het nageslacht van David was uitgeroeid. Dat was een goede argumentatie voor trouwens. Want een van de Romeinse keizers heeft dat geregeld. Dat heeft nog ter discussie gestaan. Ja, ook het nageslacht van Jacobus. Ik speel nog een rol in die geschiedenis. En toen bleek dat die lui die er nog waren helemaal geen belang hadden bij koningschap. Waren maar gewoon boeren geworden. Dat weet ik veel. Maar uiteindelijk zijn ze wel allemaal uitgeroeid toen. Maar het berust toch op een misverstand. Want de geslachtslijn van David loopt echt tot in onze dagen langs een heleboel lijnen. Maar goed, ik zal u daar niet mee lastigvallen. Dat is het punt nou niet. Maar ter discussie staat het altijd wel. En dat komt omdat het gaat om de dragers van de beloften Gods. En de werkelijke vraag is niet hoe dat zit met het geslacht van David. De werkelijke vraag is of God betrouwbaar is. Of je van het woord van God, de beloften van God, op aan kan. En dat staat ter discussie. Eigenlijk al van voor Adam staat het ter discussie. De betrouwbaarheid Gods. Of God het respect verdient dat hij vraagt, enzovoorts. Of in wat eenvoudiger taal, die meteen op, hier in Romeinen 1 aan de orde komt, is God wel rechtvaardig. Want dat is toch wat wij zoeken. Vreemd genoeg, ik ben mij bewust, onze broeder die de inleiding deed er straks ook, dat er nogal wat discussie is over rechtvaardigheid in deze wereld en of er niet volgelogen worden. Ik probeer net de woorden te gebruiken. Dat lukt me niet altijd, maar soms. Of we niet voor de gek gehouden worden, dat lijkt me wel een toepasselijke uitdrukking, enzovoorts. En of de overheid, of wat er voor door moet gaan, de mensen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving, of die wel betrouwbaar zijn. Nou, ik heb nieuws voor u. Nee, dat zijn ze niet. En wij zijn dat ook niet, trouwens. Nou ja, u in ieder geval niet, maar Tom en Wil, wij zijn dat niet. Wij zijn allen zondaren. En een van de essentiële dingen in heel de heilsgeschiedenis is nou net dit. Maar dan moet ik eigenlijk een bladzijde omslaan, dan ben ik in hoofdstuk 3. Het is nou net dit dat gedemonstreerd wordt in de geschiedenis, wat per definitie heilsgeschiedenis is, dat de mens onbetrouwbaar is. En God geeft de mens ruimte om allerlei ideeën te bedenken met betrekking tot de inrichting van de samenleving, inrichting van de economie, misschien wel inrichting van het milieu, weet je veel. We krijgen er allemaal de gelegenheid voor om daar systemen voor te bedenken over hoe het zou moeten. Je kan dat elke dag op de radio en op televisie, de radio de hele dag door trouwens, kun je dat allemaal aanhoren. Ik kan er niet tegen, maar doe maar. Waarbij ze dus bezig zijn het wiel uit te vinden, als u mij vraagt, na zoveel duizenden jaren, enzovoort. Maar het idee is dat God dat laat gebeuren om te demonstreren dat je van de mens toch niet op aan kunt. En wat de mens ook bedenkt, komt niks van terecht, gaat een poosje mee en dan stort het vanzelf weer in elkaar, enzovoort. Dan beginnen mensen overnieuw en die weten dan ineens hoe het moet. Van die jonge lui, weet je wel, die komen dan vertellen hoe het moet. Hebben ze over nagedacht, tussen de feesten door kennelijk. Maar dat is wat ze doen, jongelui tegenwoordig, heb ik begrepen. Dat hoor je elke dag, toch? Ja. Jongelui willen feesten, er moet wat geregeld worden. Kunnen ze feesten? Ik snap er allemaal niks van. Maar goed, wat willen die later worden? Feestbeesten. Ja. Nou ja, en die komen dan vertellen hoe het moet. Hebben ze uitgedacht en gaan ze de wereld redden door, ik geloof, gras te planten in de Sahara of zo. En dan koelt de planeet vanaf of zoiets. Weet je veel. En dat vertellen ze in alle ernst. En dan heb ik het nog niet over Greta gehad. Waarom kan ik die naam nog wel onthouden? Dat begrijp ik nog nooit. Hè? Nou ja. Toen maar. Die komt dan even vertellen hoe het moet. Enzovoort. Ik moet u zeggen, nee, van de mens komt niks terecht. Maar dat is nog net het punt. En dat is ook Gods bedoeling. Zoek het maar uit dan. Weet je het? Ga je gang. En aan het eind, en dat duurt niet zo heel lang meer, grijpt God in. En daar kan niemand meer zeggen, ja, maar als u ons de ruimte gegeven had, we waren er dicht aan toe, we waren bijna zover. Of dan zegt de Heer, je hebt zoveel duizend jaar de tijd gehad. En Salomo, en dat is notabene al 3000 jaar geleden, dat is zo halverwege van Adam tot onze dagen, die zei al, ja, maar er is vandaag ook niks nieuws. Alles wat we vandaag bedenken is vroeger ook al geweest. Ze hebben het alles gedaan. Het is alles geprobeerd en er is nooit wat van terechtgekomen. Het is altijd fout gegaan. Ijdelheid der ijdelheden. Dat is de wereld. Maar de vraag is hoe het met God is. Sommigen trekken abusieflijk de conclusie, of althans komen tot de suggestie, dat God dus niet betrouwbaar is of iets dergelijks. En dat is precies waar het allemaal over gaat in de Bijbel en in Gods handelen. Zie. En dus 4000 jaar na de oorspronkelijke belofte, zwart op wit, want die belofte staat al in het woord van God van 4000 voor Christus ongeveer. Die is niet pas in de Babylonische ballingschap opgeschreven, zoals ze je proberen wijs te maken, maar behoorde al tot het familiearchief van Adam. Dat heeft van doen met hoe het boek Genesis tot stand is gekomen. En of je dat nou weet of niet, ik zeg het nu maar een keer. Hè. De Bijbel is duizenden jaren ouder, althans van oorsprong, het eerste begin daarvan, dan men gewoonlijk denkt. Maar dat terzijde. Even. Waar het mij om gaat is dat hier sprake is van beloften die God gedaan heeft. En die beloften betreffen de Heer Jezus Christus, die inderdaad aangeduid wordt eerst als Gods Zoon. Het is het evangelie van God aangaande zijn Zoon. En die Zoon van God kennen wij als Jezus. Dat is degene dus die in Bethlehem geboren werd. Christus. En met de term Christus is hij dan meteen de Zoon van David. Dat moet je soms uitleggen, maar bij de Joden hoeft dat niet. Want wie is de Messias? Wiens zoon is hij? Van David. Zeggen zij. En ze hebben gelijk. Alleen het is maar een deel van de waarheid natuurlijk. Maar de gezalfde, dat is de term, de Mashiach, dat is de term die in het Oude Testament gebruikt wordt voor de zoon van David. En met name in de psalmen door David zelf voor de zoon van David. We beginnen met psalm 2, om zo te zeggen. Maar toen maar. De Messias, Mashiach, Christus is de Griekse vertaling van dat woord, gezalfde. Dat is de zoon van David. Maar de zoon van David zou de zoon van God zijn. Wij kennen die uitdrukkingen slecht. Nou, ik zeg wij in het algemeen. Hè? Dat bedoel ik niet u of ik, maar wij kennen die uitdrukkingen slecht. Omdat als het over de zoon van God gaat, dan krijgen we meteen Nicea. En de leer van de drie-enigheid, u weet dat wel. En dan raken we helemaal het idee kwijt van wat dat eigenlijk is. De zoon van God. En waarschijnlijk, sprak hij cynisch, was dat ook de bedoeling daarvan. Ja. Of die mensen toen van goede bedoelingen waren? Nou, dat denk ik niet eigenlijk. Voor wat ik ervan weet. Maar ze hebben niet de Bijbel gebruikt erbij. Dat is een duidelijke zaak. Wij kennen de zoon van God, dat is namelijk de zoon van David die tot zoon van God gesteld is. Als je leest over zoon van God in je Bijbel, geldt ook voor de Joden, dan kom je terecht in 2 Samuel 7. Maar zoek je de Messias in de Bijbel, kom je eveneens terecht in 2 Samuel 7. Zo is het nou eenmaal. Dat is namelijk het verbond met David, het Davidisch verbond noemen wij dat. Zoals wij het verbond met Mozes noemen, het Mosaïsch verbond enzovoorts. Het Davidisch verbond, daar berust het op. En daar belooft de Heer nageslacht aan David, een huis van David heet het. Dat was omdat David de Heer een huis wilde bouwen. Toen zei de Heer, nou doe dat maar niet. Weet je wat, ik ga voor jou een huis bouwen. En dat betekent dat je nageslacht zult hebben. En dat nageslacht zal voor mij het huis bouwen. Jij nog even niet, de Heer schoof het een generatie op. Heb je dat nog? David zegt, ik zal voor u een huis bouwen. De Heer zegt, ik bouw voor jou een huis. Dat wil zeggen, u zaad na u. En die zal voor mij een huis bouwen. En Salomo, die dan de eerste was in die reeks, deed dat ook letterlijk. Dat neemt niet weg dat die woorden natuurlijk niet maar op Salomo en die tempel van toepassing waren. Want over het hoofd van Salomo heen zijn die woorden van toepassing op Christus en de gemeente. In elk geval, van wie gezegd wordt, doe de Heer zelf meer dan Salomo is hier. Weet u nog? Nou ja, ik ga daar nou niet verder op in, maar het gaat om deze begrippen. Het gaat om het evangelie van God, van zijn zoon, die wij kennen als Jezus, de Messias. Uit het huis en geslacht van David leren we over een paar maanden weer, uit Lucas 2, weet u wel. En anders uit Matthäus 1, Jozef, gij zoon van David, zo spreekt de engel, Jozef, de verloofde, weet u wel, van Maria aan, in Matthäus 1, bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Jezus Christus, maar dan onze Heere. Bij het woord Heere in het Nieuwe Testament weten we nooit helemaal precies wat het betekent, of het wat uitmaakt. Kijk, in het Oude Testament vinden we de term Heere. Ook in het Grieks van de Septuaginta vinden we kurios, heren, als vertaling, of wat er door moet gaan, hoe noem je dat, een vertaling? Als vertaling, translation vind ik, ja, vertaling. Vind je kurios of heren als vertaling van het woord Adonai? Dat kennen wij als het Spaanse don. Gewoon de baas, meneer. Een heer, in de zin van de baas, de meester, degene die gediend wordt, zo'n zelfstandig naamwoord. Maar we vinden kurios of heren in het Nederlands ook als vertaling van de naam, dat is geen zelfstandig naamwoord, de naam Jehovah. En God heeft maar één naam, hè? Echt, en dat is de naam Jehovah, of hoe men hem maar uitgesproken gehad had willen hebben. Ik zit daar niet mee, ik hou het gewoon bij Jehovah. Ik zou niet weten waarom je dat na even ineens zou moeten veranderen. Jehovah. U weet, die naam wordt vertaald met ik ben. Of ik zal zijn. Of alles dubbelop, ik ben die ik ben, of wat je maar wil. Men heeft er ook iets anders voor in de plaats gezet. Men heeft ervan gemaakt de eeuwige. Maar u hoort het voorzetsel ervoor. Het is ineens een zelfstandig naam. Nou ja, het is een bijvoeglijk naamwoord, maar het is verzelfstandig, gesubstantieerd. Dan wordt het de eeuwige. Dat is een interpretatie. Dat is niet een echte vertaling, zo letterlijk mogelijk. Maar degene die is en zal zijn, is natuurlijk de onbeperkte, de eeuwige. Goed, maar dat ik er aarzelend over doe is omdat de Joden de term de eeuwige gebruiken voor de naam Jehovah, om de eenvoudige reden dat zij willen de naam Jehovah niet uitspreken. Het is niet maar een interpretatie van die naam, het is een alternatief, men wil van die naam af. Om redenen die mij ontgaan, en ik wil dat graag zo houden. Ja. Maar als je nou, dit was een omleiding, maar als je nou in het Nieuwe Testament de naam Heere tegenkomt en je zou het moeten vertalen naar het Hebreeuws, terug naar het Hebreeuws van het Oude Testament, zo bedoel ik terug, ja, dan weet je niet of je het moet vertalen met Adonai of met Jehovah. Nou komen wij voor een deel daar wel uit. Het deel namelijk waar in het Nieuwe Testament het Oude geciteerd wordt. Als het dan kun je in het Oude Testament kijken of daar Jehovah staat of Adonai. Toch? Dat is nog te doen. Maar als er geen letterlijke citaten zijn, wordt het toch moeilijk. Maar eigenlijk is dit academisch. Je moet dit eigenlijk wel weten. Maar het is wat je noemt academisch. Dat wil zeggen, het is heel interessant, maar gaat u verder. Want het dient tot niks. Want hij is, de Heer Jezus Christus is Jehovah. En hij is Adonai. En de naam Adonai wordt in het Oude Testament wel degelijk gebruikt ter aanduiding van Jehovah. Alleen de keuze tussen die twee is afhankelijk van de context. Als er gevraagd wordt, hoe is uw naam? Dat is zoiets als, hoe kan ik u bereiken? Weet je wel, de tandarts vraagt dan, wat is uw geboortedatum? En dan typt hij dat in en dan zegt hij, oh, dag meneer Klein Haarenveld. Of meneer Klein, of meneer Hanevel, wat het maar was. Maar goed, maar je moet een naam hebben. Vandaar dat het heet, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, daar staat echt niet de naam Adonai. Of de naam van Adonai. Dat is de naam Jehovah. Begrijp je wel? Maar omdat de Joden die naam niet willen uitspreken, zitten we met heren. Via de Septuagint al. Dat is van meer dan 2000 jaar geleden. Maar je moet het weten, het is Jezus Christus, niet maar onze meester, het is Jehovah zelf. Maar hij is onze meester. Hij is Adonai. Toch? En hem zouden wij dienen. Maar let u op die constructie hier. Hè? Het is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat is de zoon van God. Maar hij heet Jezus, dat is de naam die hij kreeg bij, niet zijn vleeswording zeggen, want dan raken we in de verwarring. Want vleeswording is weer evangelie en dat is het verkeerde woord. Dat is een misverstand, dat is een hardnekkig misverstand, je moet er vanaf. Noem dat nooit de vleeswording, ook niet incarnatie, want dat betekent ook vleeswording. Het is gewoon zijn geboorte. Je krijgt verwarring met Bijbelse termen. Maar Jezus is de naam die hij kreeg bij zijn geboorte. Bij zijn menswording, dat kan allemaal. En inderdaad werd hij toen vlees en bloed deelachtig, dat kan allemaal, maar doe maar. Gij zult zijn naam heten Jezus. Ik meen, maar over een paar maanden weet ik dat dan dus weer zeker, ik meen dat dat gezegd wordt zowel tegen Jozef als tegen Maria. Bij de aankondiging, dat weet ik niet zeker, maar dan kijkt u dan maar na. Gij zult zijn naam heten Jezus. Dat was geen vrije keus, het is Jezus. Maar dat is de Griekse variant van, eigenlijk van Joshua. En het woord betekent zoveel als zaligheid, of dieet ervoor betekent, hij is zaligheid, of Jehovah is zaligheid. Want hij of Jehovah is eigenlijk hetzelfde. Het is alleen de letter J als voorvoegsel. In al die namen is dat zo, hè? Dat is interessant. En als men echt niet wil dat het Jehovah betekent, dan haalt men eraf. Zodat onze gids in Israël noemt zich Hanan. Maar hij heet Johannes. Hij noemt zich Hanan. Dat Jo wil, dat moet eraf, wat is de naam Jehovah? En in gewoon Nederlands heet hij dan weer Hans. Maar iedereen weet het dat de afkorting is van Johannes. Heb je dat? Ze halen dat eraf. Laten het weg. Komt in de Bijbel trouwens ook voor, hoor. Want Joshua wordt bij gelegenheid ook Hosea genoemd. Dan is dat je, de naam van Jehovah, er ook af. Gebeurt allemaal. Maar Toma, en wat ik u nou net vertel, dat die zoon van God, dat hij naar de mens heet en vanaf zijn geboorte in Bethlehem, het is een historische aanduiding, dat hij heet Jezus bij zijn geboorte, Christus bij zijn opstanding als de zoon van David, maar Here als de naam van de Godheid. Want dat is het toch heus. En of dat nou hier verantwoord is om van Here Jehovah te maken in het Hebreeuws of niet, dat maakt weinig uit, want we hebben schriftgedeelten in het Nieuwe Testament waarbij die termen worden toegepast wel degelijk op de Heer Jezus Christus, letterlijk uit het Oude Testament waar de naam Jehovah gebruikt wordt. Heb je dat nog? Dus of je hier nou Adonai invult of Jehovah, je moet ze allebei invullen. Dat is het eigenlijk. Maar goed, ik laat die ook maar buiten beschouwing, want anders duurt het veel te lang. Wat ik probeer te vertellen is dit, dat wat hier tussen haakjes staat, want ik heb er geen woord over gezegd nog, in vers 3 en 4, is niet anders dan de bevestiging van wat ik nu net zei. Het punt is namelijk, dat ook als je die zinnen die tussen haakjes staan weglaat, dan mis je eigenlijk nog steeds niks. Het is een nadere toelichting op wat hij schreef, wat Paulus schreef. Het is de versterking daarvan dus. In die zin, ja, die versterking wil je niet missen, dus we laten het heerlijk staan. Ik vind het geweldig dat het er staat. Dat is het punt niet. Maar ook de term evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus, onze Here, vat het allemaal samen en brengt ons bij de Heer Jezus Christus als de vervulling van Gods beloften die vererfd zijn geworden vanaf Adam met grote nadruk via David. En dat is van belang omdat het een lijn is, niet maar van mensen, het is niet maar een willekeurige stamreeks die ons wordt voorgehouden, maar het gaat wel degelijk over een koninklijke geslachtslijn. En daar moet ik dan ook nog aan toevoegen, helaas, dat wij weliswaar in de laatste paar honderd jaar die begrippen veranderd hebben. Om redenen die mij ook ontgaan, ik hoef het ook niet te weten. Maar in principe is het zo dat de koninklijke lijn de lijn is van de oudste, heet dat, in de familie. Dat is niet noodzakelijk de leeftijd, maar degene met de grootste, de hoogste verantwoordelijkheid. En dat is per definitie de lijn van het koningschap. Dus de familie zich ontwikkelt tot één volk, dan is het hoofd van de familie dus één koning. Wij zijn dat kwijtgeraakt, we hebben dat afgeschaft hier in Europa althans, in de loop van de 19e eeuw. In de laatste restanten nog naar de Tweede Wereldoorlog. Maar niettemin, die families die bestaan nog, althans voor een deel, en daar weten ze heel goed wie het hoofd van de familie is. En wie dus in de familie de dienst uitmaakt. In hoeverre dat een juridische aangelegenheid is, een legale aangelegenheid, weet ik niet. Maar het is in ieder geval gewoon terecht in de familie als zodanig. En daar wordt strak de hand aan gehouden. Wie het hoofd is van de familie van de Habsburgers en de Hohenzollers, want die zijn er allemaal nog. En natuurlijk van de familie Oranje-Nassau. Heb je dat nog? Onze koning Willem-Alexander heeft meer gezag dan zijn moeder. In die familie. In Nederland ook, maar in Nederland heeft hij niet zoveel gezag trouwens. Maar dat is nog net het punt. Want we hebben ervan gemaakt dat de koning staat in dienst van het volk. Iemand heeft dat uitgedacht. En dat die van Ruben afstamt, die het uitgedacht heeft, dat leg ik een andere keer weer uit, want het was niet mijn bedoeling. Maar ik meen het serieus. Het is typisch Ruben. Verantwoordelijkheden wegzaken. Alle mensen gelijk maken, dat is Ruben. We zien wel. We willen geen gezag. Enzovoorts. En dat is wat men gedaan heeft. De koningen heeft men de macht ontnomen. Maar in werkelijkheid, de koning was heel de Bijbelse geschiedenis door in de praktijk domweg de eigenaar van het volk. Misschien van het land, maar dat is ondergeschikt. Het volk leeft op het land. Het land is ondergeschikt aan het volk. Dat heb je toch, hè? De koningen waren koningen niet van een land, maar van een volk. En dat volk verhuisde, verreisde, migreerde enzovoort. Maar de koning was de koning. Het gaat niet om de grenzen van het land zozeer, het gaat om bezit van het volk. Nou ja, als eigenaar feitelijk daarvan. Als hoofd van het hele volk, als de representant van het hele volk, als de personificatie van het volk enzovoorts. En dat speelt een rol in de geschiedenis, want ja, ik heb min of meer automatisch heb ik ineens Genesis 11 voor me liggen. Dat had natuurlijk Genesis 10 eerst moeten zijn, maar Genesis 10, niet dat ik daarin ga lezen, maar daar vind je de grote geslachtslijn, in ieder geval van Adam tot Abraham. Dat is van toch van de eerste pak een beetje 2000 jaar van de menselijke geschiedenis. En daarmee van de vererving van de positie van Adam, die noodzakelijk het hoofd was van een volk. Nou ja, dat moest hij nog voortbrengen, maar toen maar weer. Maar daar begint die lijn. Het is van belang, omdat die lijn uitloopt op de Heer Jezus Christus, die dus ook heet de Zoon van Adam. Die term wordt hier in Romeinen 1 weliswaar niet gebruikt, maar niettemin was dat de titel die de Heer voor zichzelf gebruikte. Dat is belangrijk genoeg. De Zoon des Mensen. En op die afstand sprak hij over zichzelf. Zoals wij gewend zijn aan de titel, nou, ik ben gewend aan de titel Wij, Koningin der Nederlanden. Ik heb 3 meegemaakt, dus doe maar weer. Wij, enzovoort. En ze gebruikt dan de titel voor zichzelf, spreekt er in de derde persoon over. Uiteindelijk. Nou goed, wij, koningin der Nederlanden, de koningin enzovoort, hoe dat maar is. En de Zoon des Mensen is de titel die de Heer voor zichzelf gebruikt. En dat is de titel dus van de erfgenaam van Adam, want Zoon des Mensen is in werkelijkheid Zoon van Adam. Dat is het Hebreeuws. Ben ha-Adam. Dat is wat het is. De erfgenaam van de troon. En wat je hier in Genesis vindt, is de lijst van die erfgenamen vanaf Adam. Alleen daar grijpt de Heer bij gelegenheid in. Want na Sargon, die in de Bijbel trouwens Serug heet. Sargon, van Akkadië. Zat hij niet in je geschiedenisboek? Kennen jullie die niet, Sargon van Akkadië? Hij wordt beschreven als de eerste keizer. Degene die over veel volkeren regeerde, omdat die allemaal onder hem... De mensheid verdeeld in volkeren, maar hij stond aan het hoofd van koning der koningen. Nee, Sargon. Zoek hem maar op. Sargon van Akkadië. Dat is de allereerste die men in de geschiedenis als zodanig kent. Dat is logisch, veel verder terug kun je niet, want zo groot was de mensheid toen nog niet. Zo talrijk bedoel ik, dat je kunt spreken van vele volkeren onder één. Heb je dat nog? Maar hij heet in de Bijbel Serug. Je laat de klinkers weg en je hebt Sargon. Nou ja, er moet er een N achter, maar vooruit. Dat is in Genesis 11 vers 22... Serug leefde 30 jaar en gewoon Nahor. En vers 24, en Nahor leefde 29 jaar en gewoon Terach. En Terach was dan de vader van Abraham enzovoorts. En Abraham met zijn vader Terach gingen uit hun land en uit hun maagschap en uit hun vaders huis. Dat wil zeggen, zij waren van de koninklijke familie der mensheid. En ze werden geroepen door de Heer, ga uit uw land en uit uw... Dus 12 vers 1, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Wat op zich weinig zou betekenen, waren het niet dat wij hiervan doen hebben met de erfgenamen van het koninkrijk. En dat wil zeggen de troonpretendenten voor heel de mensheid. En toen zei de Heer tegen die lui, ga maar uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Hoezo koningschap? Hoezo? De Heer zegt, kom er maar uit, laat hem maar achter, laat hem maar los. Dat daar enige problemen ontstaan zijn, dat men daar moeite mee gehad heeft. Ja, ongetwijfeld, laat hem maar los. Acht het maar schade en drek wat je hier van nature naar het vlees hebt. Maar dat is wel wat er gebeurd is. U zou dat niet moeten onderschatten. Het is trouwens de meest voor de hand liggende verklaring voor het verschijnsel dat Abraham in Canaan, waar hij kwam, meteen van doen kreeg met Abimelech, de koning van de Filistijnen, die zo nog niet heette trouwens, maar dat doet er ook niet toe, met de koning. En daarna kreeg hij rechtstreeks van doen met de farao in Egypte. Dat overkomt een gewone boer of schapenhouder niet hoor, toch? Die man was van koninklijke huizen, was bekend en had dus ingang overal in de wereld. Dat is wat het was. En toen andere koningen, Sodom en Gomorra en welke steden het maar waren innamen, had Abraham ineens een leger bij elkaar, toch? En trok erachteraan en haalde de spullen terug. Dat is niet maar een schapenfokker. Dat is iemand met invloed en macht en respect in zijn wereld van die dagen enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Het is die koninklijke lijn. Alleen hij wordt op een zijspoor gezet, op een lijn waarvan de Heer zegt, daar ga ik mee verder. Dat was dus meteen al verwisseling van eerst geboorterecht. Want die afstammelingen van Serug, die hebben gewoon het koninkrijk daar in Akkadië, dat is in Mesopotamië dus, hè, gehouden. Daar hou ik me verder niet mee bezig. Maar Abraham werd op een zijlijn gezet en de Heer vervolgt die zijlijn en zegt, ik heb jou uitgekozen als definitieve erfgenaam van het koninkrijk. Bij mij loopt het erfrecht niet via die anderen, maar via jou. En dat is wat gebeurd is, via Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. En daarmee wordt het een en ander gedemonstreerd aangaande Gods werk. En die lijn komt dus uit, die geslachtslijn dus ook, komt dus uit bij de Heer Jezus Christus, van wie dan staat in Romeinen 1 vers 3, over die Zoon van God, die geworden is, soms denk ik, is die formulering nou echt bedoeld om onze gedachten te bepalen bij het boek Genesis? Gaat het zo verder? Want u weet, Genesis, dat betekent wording, toch? Nou ja. Die geworden is, niet gekomen of iets dergelijks, want ik kwam niet ergens vandaan. Die geworden is, verwekt is, Genesis. Die geworden is uit het zaad van David. Maar dat is ook niet een neutrale term. Zo van, ja, dat is ook wel aardig dat hij van David afstamt. Nee, wij vinden namelijk die beloften met betrekking tot het zaad van David, in met name dus 2 Samuel 7, en daarna nog enige malen herhaald, waarbij de Heer zegt dat zijn zaad na hem zou op zijn troon zitten, enzovoorts. Het wordt zelfs zo geformuleerd in Handelingen 2 door de apostel Petrus op de Pinksterdag, waar hij zegt dat David was een profeet. Want dan heet het uit de vrucht zijn ellenden. Daarom zoek ik hem ook op. Maar het gaat over David dat hij gestorven is en begraven. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had. Dat hij uit de vrucht zijn ellenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou. Om op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus enzovoorts. In ieder geval, dat zaad van David, dat komt aan de orde, met name in 2 Samuel 7, omdat daar de basis ligt van het Davidische koningshuis en de vererving van de beloften aan David enzovoorts. Dus de Zoon van God is uit het zaad van David naar het vlees, dat is ook zo natuurlijk, dat is de vleeselijke kant, de menselijke kant van de Heer Jezus. En daarna zeggen wij, maar hij is toch de Zoon van God. En daar staat er ook bij hoe dat zo gekomen is. Hij is de Zoon van David, hij is zaad van David en daarmee Zoon van David. Gewoon langs de natuurlijke weg, om zo te zeggen. Maar aan de andere kant, hij is Zoon van God. Vers 4, dat is hij naar de geest der heiligmaking, dat gaat over toewijding aan God. Als Zoon van God namelijk is hij gewijd aan de dienst van God. Het is een understatement, want dat weet iedereen natuurlijk. Hè? Als er dan één mens was die in dienst van God staat en stond, dan was het de Heer Jezus Christus logischerwijze. De knecht in wie hij al zijn welbehagen had, uit Jesaja, de knecht des Heren. Dus de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking, en dan staat er uit de opstanding der doden. En ik weet dat de formulering wat lastig is, wellicht, maar het betekent toch dat hij Zoon van God is op grond van zijn opstanding uit de dood. Toch? En geest, ik weet wel, het staat met een hoofdletter, natuurlijk, maar noem eens een ander woord voor geest, gewoon leven, geest is leven, het is het leven der heiligmaking of een heilig leven. Van Christus staat in de Hebreeënbrief dat hij in zijn opstanding geheiligd is en daarmee geplaatst is in het dienst, dat is Hebreeën 5, rechtse bladzijde, rechtse kolom, iets onder het midden, en geheiligd zijnde enzovoorts. Hij is geheiligd in de dienst van God als hoge priester. Toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon. Er zit een opstanding. En dat was na de dagen zijns vleeses. Dat staat erbij allemaal hoor. Zie. Maar eigenlijk moet ik er dan eerst op wijzen. Wellicht weet u dat al lang. Maar als hier staat in vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, dan is dat, ja, dat is echt 100% de verkeerde vertaling, sorry. Dan heb je moeite gedaan om onder de normale betekenis van de term uit te komen. En dan heb je ook moeite gedaan om nog net binnen de grenzen daarvan ergens te blijven. Maar dit is niet het woord voor bewijzen. Dit is het woord voor de bestemming bepalen. En elders wordt het in de Statenvertaling vertaald met ordineren, eventueel tevoren verordineren. Het is het woord horizo. En horizo, dat is ons woord horizon. En dat vertalen wij naar fatsoenlijk Nederlands met einder. Dat is wat het is. Een eindbestemming bepalen, dat is de betekenis van het woord. En vandaar ordineren. Dat wil zeggen op orde brengen, en dat is het dan, op orde plaatsen, vaststellen. bepalen. U en ik, wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Dat is wat het is. En dus, hij is krachtelijk tot zoon van God gesteld. Krachtelijk definitief, want het was tevoren verordineerd, orizo. Hij is krachtelijk tot zoon van God gesteld door de geest der heiligmaking en op grond van, want uit heeft de betekenis van op grond van, ook in het Nederlands, in het Grieks ook, op grond van de opstanding der doden. Het was weliswaar een opstanding uit de doden, maar hier wordt de opstanding toch alleen maar op hem van toepassing gebracht, dus het is toch opstanding der doden. Dat wil zeggen als overwinning op de dood. Dat uit, dan moet je weten dat het betekent op grond van, eventueel. Want in Filippenzen lezen wij, ons burgerschap is in de hemel waaruit wij de zaligmaker verwachten. Maar het betekent van op grond waarvan wij de zaligmaker verwachten. Omdat we een hemels burgerschap hebben, verwachten wij op die grond de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal. En als je dat begrijpt, dan is de strekking van zo'n woord ineens een stuk verder. Hè? Het is niet maar, we hebben burgerschap van de hemel, waaruit, zo van, oh dat is een leuk bruggetje, de hemel. En uit de hemel komt straks onze zaligmaker. Maar wat dan het verband is, ben je dan kwijt. Maar het echte verband is, wij hebben een hemels burgerschap en op die grond verwachten wij dat ons vernederd lichaam veranderd zal worden, gelijkvormig zal gemaakt worden aan het verheerlijk lichaam van de zaligmaker. Kortom, hij komt ons lichaam ook nog zalig maken. Is dat Filippenzen 3 of is het nog 2? Filippenzen 3 vers 20. Filippenzen 3 vers 20, dat u het weet. Uit met de betekenis van op grond van. Maar dat is hier ook zo. Wij zeggen trouwens waaruit volgt, in de zin van op die grond. En hier is het, hij is verordineerd te zijn de Zoon van God, in overeenstemming met de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, op grond van de opstanding der doden, enzovoorts. Elders heet het, een citaat uit Jesaja, wat de Heer aanhaalt in Lucas 4, als hij in de synagoge in Nazareth spreekt. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, of eventueel daarom heeft de Heren mij gezalfd, omdat of daarom is beide redengevend voegwoord. En de vertalers moesten kiezen. Maar goed, er is een oorspronkelijk verband tussen salving en de aanstelling van de Heer Jezus als de Messias, als de gezalfde. En het idee is dat de zalving tot Messias plaatsvond door de geest, maar geest is leven. Hij werd dus tot Messias door de opstanding uit de dood. Door de geest des levens die hij ontving. Dat was zijn zalving. Heb je dat nog? En vandaar dat in de uitbeelding van zijn opstanding meteen dat woord zoon naar voren springt. En zelfs citaten uit het Oude Testament verandert. Want in het Oude Testament, Jesaja, is het 42, vers 1 of zo. Deze is mijn knecht. Deze is mijn knecht in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar als de Heer gedoopt wordt, hetgeen in beeld is van zijn dood en opstanding, is het ineens, deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Jesaja 42, hè? Vers 1, ja. Het woord knecht wordt meteen vervangen door zoon. En dat komt natuurlijk ook omdat die knecht is de zoon van God. Maar dat is zo sinds zijn opstanding. Daarvoor is hij zelfs met de theologische term de leidende knecht des Heren. Zo heet dat. Oké, het is een theologische term, dus je mag hem vergeten. Maar de knecht des Heren leidt. Maar met een lange ei wel te verstaan. Maar bij zijn opstanding wordt de knecht tot zoon gesteld. Of het verschil erg groot is, in zeker opzicht niet, want de zoon, zolang het tijd die een kind is, is die een knecht. Hoewel hij een heer is van alles. Dat is Galaten 4. maar die maar even terzijde. Het gaat mij erom dat de Heer Jezus weliswaar uit de staat van David was, maar die waren er meer, zijn broers waren dat ook, om zo te zeggen. En als het niet zijn broers waren, waren het zijn neven, maar dan waren ze het ook. Dus dat zegt allemaal niks. Hij werd pas de Messias nadat hij aan alle beschrijvingen van de Messias voldeed. Dat was dus nadat hij gezalfd was door de geest der heiligmaking. Wat was het, Jesaja 62? Geloof ik wel. In zijn opstanding namelijk. Ik moet eerst Lucas 4 opzoeken, de synagoge, en daar staat allemaal bij dat het Jesaja 62 was. Maar goed, dat vindt u vanzelf wel. De geest des Heeren is op mij, daarom heeft de Heer mij gezalfd. Of omdat de Heer mij gezalfd heeft, enzovoorts. Om uit te roepen het aangename jaar des Heeren. Toch? Die schriftplaats, die bedoel ik. Dat spreekt over de zalving door de geest, maar het is door de opstanding uit de dood. Dat andere mensen onder het woord zalving heel andere dingen verstaan, dat is omdat ze het zelf hebben uitgevonden, maar daar heb ik niks mee van doen. Het gaat om dit. Dit is de aanstelling van Christus in zijn opstanding. Vandaar dat sinds de opstanding van Christus het evangelie openlijk gepredikt wordt. En Petrus zegt, ik heb volledige toestemming om dat te doen. Het is mij geoorloofd om dat te doen. En waar heeft hij het dan over? Over de opstanding van Christus. Want dat is de prediking. Dat is het evangelie. Want in de opstanding, door de opstanding, verscheen daar degene die de vervulling is van al Gods beloften. Vrij naar Paulus in zijn brief aan Timotheus. Alle beloften Gods, zoveel als ze zijn, zijn in Christus, ja, en zijn in hem, amen, enzovoorts. En dat is dus wat gepredikt wordt. God heeft zijn beloften vervuld. En daarom, als het gepredikt wordt, dan ben ik ineens in vers 16 van Romeinen 1, dan wordt vastgesteld dat het evangelie, die blijde boodschap, deze prediking kracht Gods is, niet een. Dan moet je allergisch voor worden. Daarna ongevoelig. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Al was het maar omdat het evangelie de prediking is dat God zich gehouden heeft aan zijn woord. Is God rechtvaardig? De vraag is, wat is rechtvaardigheid dan? Wat is rechtvaardigheid? Nou, het antwoord is vaardigheid voor het recht, trouw aan het recht. Wat is dan het recht? Het recht is het woord van God namelijk, is het woord. Dat is bij ons ook zo. Het recht is dat wat geschreven is, de letter van de wet, dat is het recht. En God is rechtvaardig omdat hij zich houdt aan zijn woord. En daarom heet het, God is rechtvaardig en alle mens is leugenachtig. Maar dan moet ik weer een blad omslaan, dan ben ik in Romeinen hoofdstuk 3. Want vanaf Romeinen 3, of in Romeinen 3, wordt deze gedachtegang uit Romeinen 1, met name vers 16 en 17, verder vervolgd. Het evangelie is de openbaring, ja, van de genade Gods, wellicht, maar dan hebben wij weer een eigen aftakking genomen van het spoor, hè? De genade Gods, ja, het is de rechtvaardigheid Gods die geopenbaard wordt. Genade Gods, dat is dat ding waar wij belang bij hebben. Als het om ons gaat, wij willen genade, wij hebben het nodig. En wij hebben het nodig en ik hoop dat u het aanvaardt en dus ook wil. Natuurlijk. Maar de essentie van het evangelie is niet die genade. Nogmaals, het is waar. Wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid, Johannes 1, is door Jezus Christus geworden. Natuurlijk. Maar essentieel is het recht Gods dat geopenbaard wordt. Niet alleen omdat God gebracht heeft wat hij beloofd had, maar in de persoon van de Messias, de opgewekte, maar ook in de zin van natuurlijk dat God geen zonden door de vingers ziet. Hij is geen onrechtvaardige rechter. Hij knoeit niet met het recht. Zo van, ik heb wel gezegd, wie de ziel die zonder zal sterven, maar och, ik schrijf vrij overmaat en ik zie het wel door de vingers of hoe dat maar heet mag. Nee, die dingen zijn ook inderdaad vervuld. En dat is dan weer inmiddels Romeinen 8 vers 2 of zoiets. Waar staat dat de Heer Jezus kwam in gelijkheid des zondige vleeses. En dat daarmee, en in het werk wat hij daarmee ingedaan heeft, dat daarmee de zonde veroordeeld is geworden. Niet dat de zonde door de vingers gezien wordt, maar dat de zonde veroordeeld is geworden in het vlees. Zie? En gewoonlijk roep ik dan meteen, wat mijn vader dan riep, ik kan het hier mooi doen met dit decor hier, die zei, als je wil weten hoe God over de zonde denkt, dan moet je kijken naar het kruis. En liefst nog een Rooms-Katholiek kruis, met een corpus eraan, eigenlijk. Zo denkt God over de zonde. Dat zit hier niet door de vingers, daar valt niet mee te sjoemelen. Daar moet op grond van de rechtvaardigheid als zodanig, moet daar een oordeel over komen. En dat oordeel kwam ook, en dat is wat wij prediken. Dat God een rechtvaardig oordeel gebracht heeft over de zonde der mensheid, mede op grond van dat de Heer Jezus inderdaad die erfgenaam is van Adam. En dus hoofd is van de menselijke familie. En als personificatie van die menselijke familie de positie van heel de mensheid inneemt. En dus werd niet maar die ene man uit Nazareth of Bethlehem gekruist. Maar daarmee heel de mensheid. Dat is waar het over gaat. En dat is een juridische aangelegenheid. Dat is de grondslag voor het lossingswerk door de Heer als losser. Hebben we dat nog? Vandaar dat die koninklijke lijn van belang is, want de koninklijke lijn is meteen de lijn dus ook van de losser. En van degene die het recht tot lossing heeft. En die lijn wordt door de Heer zelf getrokken, niet maar vanaf David. Maar waarom zou je daar trouwens nadruk op leggen? Want al zijn tijdgenoten wisten dat hij was uit David. Zelfs blinden wisten dat, denk ik altijd maar. Toch, dus vooruit maar. Maar hij gebruikte de naam van Adam, zoon des mensen. En daarom kon hij zeggen, ja, de zoon des mensen is gekomen, maar vooralsnog alleen om te dienen. Want gediend te worden, dat komt ook nog. Dat had hij als zoon des mensen net zo goed recht op. Maar dat komt pas in zijn opstanding en in de praktijk, pas in zijn wederkomst uiteraard. En dan is de mensheid nog niet jarig hoor. Dan staan nog een paar rekeningen open dan. Zie? Op grond van de rechtvaardigheid Gods. Maar de prediking van het evangelie is de prediking dat God rechtvaardig is. En dat gedemonstreerd kan worden. Romeinen 3 zegt wat ik nu net in twee zinnen zei. Namelijk dat de Heer Jezus Christus door God is voorgesteld tot verzoening. Oké, verzoend deksel, zoend middel, wat je maar wilt, maar het blijft toch altijd hetzelfde. Tot verzoening heeft God hem voorgesteld. En dat was nodig tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. En dat staat er zelfs twee keer. In vers 25 en 26. En dat is het dus, een rechtvaardig God. En daarom kunnen wij erop vertrouwen. Daarom kunnen we het ook openlijk prediken. En het is het grote contrast met de positie van de mens. De mens die onrechtvaardig is, leugenachtig heet het dan bij gelegenheid. Die onbetrouwbaar is, dat is zijn aard, dat is zijn natuur. Dat is misschien niet verwijtbaar, maar daarmee heeft hij geen recht op leven. Dat is wat het is. En daarom zijn we afhankelijk van God, die per definitie rechtvaardig is en die dan ons genadig zou moeten zijn, maar daarvoor moet dan wel een rechtvaardige grond bestaan. En die rechtvaardige grond vinden wij, of vindt God, moet ik eigenlijk zeggen, in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Zijn kruisiging enzovoorts. Maar daarmee is het verhaal niet af. Het verhaal wordt vervolgd, namelijk in de wederkomst van Christus, wanneer hij wel degelijk zal verschijnen als de zoon des mensen en in eerste instantie als de zoon van David. In Openbaring vind je dat dus ook, hè? Als daar gevraagd wordt wie dan dat koninkrijk Gods op aarde zou moeten vestigen, Oké, wie macht heeft, het recht heeft eigenlijk om het boek te openen, want dat is het dan in hoofdstuk 5 van Openbaring. 4 en 5 als je het mij vraagt. Maar dan komt het antwoord, de leeuw uit de stam van Juda. Toch? Ja. Het blijkt dan het lam te zijn. Als Johannes kijkt, dan ziet hij het lam. Maar het is aangekondigd als de leeuw uit de stam van Juda. Daar weet je wie het is. Waarmee nog eens vastgesteld wordt dat de leeuw het wapenschild is van Juda. Ja, ik moet ophouden natuurlijk. Maar dit soort dingen, ik vind het zulke komische dingen. Ja, dit is ook niet het goede woord. Zoek je heraldiek, zoek je het woord op internet. Of vroeger hadden wij encyclopedieën. Die heb ik nog, die vind ik veel betrouwbaarder trouwens. Maar dat zeiden, zoek je op heraldiek. Dan zeggen ze, dat is uitgevonden 1000 jaar geleden ongeveer in de dagen van de kruistochten. Toen al die ridders werden ingeblikt in harnassen. Dat is om ze te conserveren. Dat doen ze nu alleen nog met de groenten, maar ja. Conserveren in blik, maar dat deden ze toen met ridders. Dat hielp niet zoveel, want toen kon je niet meer zien wie het was, die ridder. Dus toen hadden ze op hun schild een groot embleem, wat je op afstand kon zien, en dan wist je wie het was. Dan moest je wel al die schilden uit het hoofd leren, maar er was er weer een boek voor, dus dan had je als militair had je een boek bij en dan kon je bladen. Dan kreeg je van de koning der wapenen, krijg je dan, nee, laat maar zitten. Wat een onzin is dat allemaal. Dat is 1000 jaar geleden. Maar David had al een schild. Dat was die driehoek die David zei. Magen. Schild. Magen. David. Schild van David. Daar heeft iemand uitgevonden. Ja, maar de oudste geschriften die we hebben waar het in voorkomt zijn niet ouder dan zoveel. Ze zeggen, ja, en dat betekent dan dat als het niet opgeschreven is, dat het niet bestaat? Wat een onzin is dat toch altijd. In de Bijbel komt het voor. Wij kennen zelfs de wapenschilden van alle stammen van Israël. Helaas heb ik er niet meer. Ik had vroeger een zilveren pen, bekleed met een goedkope souvenir, van mijn ouders gekregen, die naar Israël gingen. Ik kreeg zo'n pen tussen 12 wapenschilden van de 12 stammen van Israël op. Ik weet niet wat ze daarmee... Want het hoort eigenlijk niet, er had alleen maar van Juda en Benjamin op mogen staan, maar vooruit maar weer. Hè. Maar ze hebben allemaal een teken aan de Bijbel ontleend enzovoorts. Maar de Heer Jezus komt in de toekomst met het teken van, ik denk die Davidster, toch wel als belangrijk embleem. Omdat voor zover ik iets van heraldiek snap, moet het een teken zijn niet maar van David, maar van Adam. Want een 6 brengt je bij Adam. Je weet wel, van de zesde dag en het getal van de mens. 6. En een 6 beeld je uit in zo'n 6-puntige ster. Dat er nog meer achter steekt, dat is zo, maar toe maar. Maar de Heer komt in de toekomst uitdrukkelijk als de leeuw uit Juda, als de... Zoon van David en zelfs gewoon als David. Er staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Mijn knecht David zal koning over hem wezen. Maar het is de Heer Jezus als de vertegenwoordiger van David uiteraard. En daar begint het mee, met Juda en dan heel Israël, net als bij David zelf in de tijd. En van daar uit te breiden over de volkeren der aarde. Omdat David nou eenmaal ook in zijn dagen de zoon des mensen was, de titel droeg. En dat is weer de aanleiding voor hem geweest voor het schrijven van Psalm 8. Wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? Dat is nog een psalm trouwens, die weet ik niet uit mijn hoofd, waar de term zo voorkomt. Wie is die zoon des mensen? Dat gij naar hem omziet. Zo van, ja, ik ben wel drager van een titel, maar ik ben niet de vervuller daarvan. Die moet nog komen. En de vraag stellen is een beantwoorden. Wie is die mens? Wel, alsof David een profeet was en wist dat God onder ede gezworen had dat iemand uit zijn zaad op zijn troon gezet zou worden, heeft hij dit gesproken van Christus, van Jezus Christus. Begrijp je wel? Het zijn lijnen heel de Bijbel door. Wij leven in een fase daarvan, maar de grote sensationele vervulling daarvan moet nog komen in de dagen van de wederkomst van Christus. En als u nou zegt, En in onze dagen is alle mens leugenachtig, er komt allemaal niks van terecht, moet ik u zeggen. Nee, maar degene die de waarheid is, toch, die staat op het punt om te verschijnen en dan wordt het anders. En wat wij moeten doen, is gewoon blijven bij deze waarheid die we ook vandaag voor ons hebben, bij dat woord van God, om zo te zeggen, waarin wij geleid zouden worden door de Heer. Niet om de leugen te bestrijden, maar om de waarheid en met name hem, de waarachtige, te leren kennen. En dat is wat ik u toewens en daarvoor zullen wij de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij uw woord hebben dat zeer vast is. Dat woord waarin wij u gepresenteerd vinden als de weg, de waarheid en het leven, als de rechtvaardige God die doet wat hij beloofd heeft. En daarom, Vader, wij mogen ons vertrouwen op u stellen. We hebben er alle reden toe. Vertrouwen op uw beloften die in Christus ja en amen zijn en die binnen afzienbare tijd ook in het zicht van heel de wereld vervuld zullen worden. We danken u daarom dat we ons geborgen mogen weten bij u. In het bewustzijn dat niemand ons uit uw hand kan rukken, dat u weet wat wij nodig hebben en dat u ons geeft wat wij nodig hebben, opdat uw naam zou worden verheerlijkt. En daarom, Vader, wij danken u voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij, richt u ons oog op u, verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.